Dit is een RTV Utrecht podcast.
Leuk dat je luistert naar Stadhuisplein, de podcast over de Utrechtse politiek. Opnieuw vanuit de hal van het Utrechtse stadhuis. We praten vandaag over de grote problemen bij de UW-bedrijven, de sociale werkvoorziening in Utrecht. We praten over een gigantisch gat in de Utrechtse gemeentebegroting, veroorzaakt door domme rekenfouten. En we praten over de levensgevaarlijke situatie die volgens hulpverleners is ontstaan bij de westelijke Stadsboulevard. Mijn naam is Mark van Rossum, te gast vandaag Frits Lindmeijer, oud-wethouder van verkeer voor GroenLinks. Sander van Waveren, oud-fractievoorzitter voor het CDA. En Dimitri Gielissen, statenlid voor de VVD. Mannen, welkom. Ja, een beetje eenzijdig, alleen maar mannen.
Ja,
dus tot nog toe bij mij elke keer.
Oh, dus het ligt in jou.
Twee constanten, alleen maar mannen. En je vergeet altijd dat ik ook wethouder cultuur was.
Oh, sorry. En je bent oud-eerste Kamerlid.
Ja, maar dat is wat verder weg voor je.
Oké. Ook cultuur. Oké, prima. Maar we beginnen met een terugblik op de podcast van de vorige maand. Want dat was je ook, Frits. Toen zei jij dat oud-VVD-raadslid Willem Bunk ooit verzuchtte dat betaald parkeren maar beter direct in de hele stad ingevoerd kan worden. Klopt, hè?
Ja, dat verzuchtte hij. En dat was een beetje een reactie op die eindeloze hoeveelheid steeds kleiner wordende draagvlakmetingen die we toen hadden. Kunnen we daar niet vanaf. Het was geen raadsvoorstel van Willem Bunk. Laat dat helder zijn. Maar echt een verzuchting van in godsnaam dan maar zo.
Nou, en toen kreeg ik gelijk Dimitri op de lijn.
Jazeker, want dat soort uitspraken zijn bij de VVD reden voor royement direct. Dus we zijn meteen verhaal gaan halen bij Willem, maar hij had daar geen herinnering aan. Dus ik zat een beetje in het midden van, want het geheugen van Frits is uitermate goed. Was het inderdaad een verzuchting? Is de vader de wens van de gedachte? Of is het inderdaad in een terloops moment in de wandelgangen geweest?
Nee, het was echt een verzuchting in een terloops moment in de wandelgangen.
Ja. Dus hij meende het niet?
Nou ja, het is zo'n uitvergroting die je wel eens doet. Hè? Van als het dan zo moet, doe dan maar.
Ja, ik denk dat het te maken had met op dat moment natuurlijk de draagvlakmeting die vonden plaats. En een aantal partijen die zeiden, laten we nog steeds kleine stukjes opknippen en steeds kleine stukjes. Want dan krijgen we die draagvlakmetingen tenminste door. Want er werd iedere keer tegenbetaald parkeren gestemd. Dat vond Frits niet fijn. En toen probeerde hij die gebiedjes te verkleinen. En volgens mij heeft Willem toen wel eens gezegd, ja, als je het zo gaat doen, dan kun je het net zo goed in één keer in de hele stad invoeren.
Dat was de context. En overigens was het niet mijn wens om die gebiedjes steeds kleiner te maken. Maar het is een doodlopend pad, die draagvlakmeting. En dat zagen we toen ook al. Nou, dit college heeft daar andere maatregelen voor genomen. En we gaan zien hoe dat uitpakt.
Nou, genotuleerd. Ja. Nou, even oud-wethouder Lindmeijer zegt, participatie is een doodlopend pad.
Oké. Ja, dit is alweer een onderwerp voor de volgende podcast. Ja, precies, ja.
Maar het VVD-standpunt is anders, hè? En dat vond Willem Bunk ook.
Zeker, ja, want voor zover ik weet, we hebben nog even nagezocht, heeft hij met die microfoon altijd beweerd dat draagvlakmetingen een heel goed instrument zijn.
Oké. Nou, nou om daarop. Deze week ontplofte er een bom in Politiek Utrecht. Wethouder Suzanne Schilderman heeft een paar rekenfouten gemaakt. Met name bij de begrote inkomsten voor de komende jaren. En dan met name de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit jaar is er al een tekort van 30 miljoen. En dat loopt de komende tijd op naar 40 miljoen per jaar. Nou, dat gaat pijn doen.
Ja, 40 miljoen meer las ik volgens mij.
Ja, meer. Ja.
Niet naar 40, van 30 naar 40, maar van 30 naar 70.
Nee, maar nu, dit jaar is er al een rekenfout van 30 miljoen die er bovenop komt. Ja. Maar dit jaar was die sluiting, dus dit jaar heb ik tekort van 30 miljoen. Ja. En in 2027 hadden we al geloof ik 30 miljoen
en er komt 40 bij.
Ja. Dus 70 bij benadering. Ja. Doet pijn. Dat was de vraag.
Dat doet heel veel pijn, want dat betekent dat je in de begroting echt moet ingrijpen. Maar het is ook uitermate knullig natuurlijk van een grote gemeente, een G4 gemeente, die niet in staat is om dat goed in beeld te krijgen. En daar zo achter komt, als je ook de brief leest, want ik heb het toch eens even, dan lees je de berichtje op RTV Utrecht, dan denk ik, joh, hoe kan dat nou? En dan lees je die brief en dan zie je dat er gewoon inflatie jaar op jaar is doorgetrokken in plaats van nominaal. Dat betekent dat je gewoon de vaste bedragen hanteert die iedereen hanteert. Ja, dat soort vergissingen, dat is echt wel heel basale fouten maken. En dat verbaast mij ook weer, dat kan één iemand, dat je een junior erop zet, nou, die kan die vergissing maken, dan moet dat ergens in het proces op boven komen. Maar als wethouder, als je zegt, jongens, alle gemeenten in Nederland lopen hier tegenaan, het gaat zo hard mis en hier lijkt het nog mee te vallen, dan vraag je, joh, ga dat nog eens even een tweede keer checken, lijkt mij.
Ja, de gemeentesecretaris, de nieuwe gemeentesecretaris, die was hier vlak voordat we begonnen en die drukte me op het hart, dat tekort was er al. Dus de rekenfout heeft niet het tekort veroorzaakt. Nee. Het tekort was er al, alleen het is pas later aan het licht gekomen.
Ja, zo zou je het kunnen uitleggen. Tegelijkertijd, ik ben ook meteen de brief gaan lezen die dan naar de gemeenteraad gestuurd is. En dan zie je niet dat het één foutje is, maar opeenstapeling van fouten. En fouten maken gebeurt. Fouten maken kan gebeuren. Dat is waarom je binnen grote professionele organisaties, zo ook bij de gemeente Utrecht, natuurlijk processen inricht om dat soort fouten te kunnen voorkomen. Dat betekent dat nooit iemand alleen naar zo'n berekening kijkt, maar dat er meerdere mensen kijken en dat je daar ook allerlei afspraken over hebt, hoe je met elkaar meekijkt. Ja, dan is het extra pijnlijk. Je kunt natuurlijk in de politieke context spreken van wat zijn de gevolgen van deze fout.
Gaan we zo doen.
Maar tegelijkertijd is de boodschap aan de stad dat er flink bezuinigd zal moeten worden. Ja. Of de inkomsten verhogen. Nou goed. Een van die twee dingen. Dat gaat impact hebben.
Frits, jij bent de enige oud-wethouder hier aan tafel. Je bent niet persoonlijk verantwoordelijk voor de fouten die ambtenaren maken, maar wel politiek verantwoordelijk. Hoe komt zoiets binnen bij een wethouder als een ambtenaar je komt vertellen, ja, we hebben het niet helemaal goed gedaan?
Nou, daar heb je slapeloze nachten van. Zeker bij dit soort orde van grote fouten. Foutjes gebeuren altijd, maar dit soort orde van grote fouten. Overigens, de gemeentesecretaris heeft gelijk, hè. Het tekort is het tekort.
Mm-hmm. Het tekort wordt niet veroorzaakt door de rekenfout.
Nee, het wordt alleen veel te laat gezien. En dat betekent dat je minder tijd hebt om te anticiperen en meer moet doen in een kortere periode. Dat is heel erg vervelend, maar daar lig je echt wakker van als dat soort fouten op je bureau komen. En je kunt het ook nooit afschuiven naar ambtenaren, want uiteindelijk, ja, dat is wat Dimitri ook zegt, jij bent verantwoordelijk voor de manier waarop het proces is ingericht. Sander zei dat ook. Mm-hmm. Dus je hebt wel een politiek probleem bij fouten van deze orde.
Ja. Nou, laten we dan eens naar de politieke consequenties kijken. Moet zoiets consequenties hebben?
Nou ja, ik
blijf lekker dicht bij de microfoon.
Ik zeg niet van daarmee moet je aftreden en je verantwoordelijkheid op die manier nemen. Ik vind wel dat dit tot een stevig debat leidt. En ik zou als ik raadslid zou zijn, wat ik nooit geweest ben, als ik raadslid zou zijn, zou ik wel toch een stappenplan eisen van het college. Van hoe ga je nou dit soort blunders voorkomen? Mm-hmm. En dan is het aan de raad om de afweging te maken van hoe gaat een college daarmee om? Wat zegt de betrokken wethouder? Maar je kunt het niet onbesproken laten van foutje bedankt en we gaan weer verder. Dat vergt toch wel iets meer politieke weging.
Okay. Frits staat lekker op afstand. Dat geldt niet voor jou, Dimitri. Jij zit nog midden in het politiek spel. Mm-hmm. Moet dit politieke consequenties hebben?
Nou, ik kan me voorstellen dat de raad wel veel vragen heeft. Want hiermee is feitelijk de mogelijkheid om goed en tijdig te kunnen sturen op dat tekort, is je eigenlijk ontnomen. Je wordt nu eigenlijk met een onder grote druk gezet om hele fundamentele en vergaande keuzes te moeten maken voor die stad om die begroting rond te krijgen. Mm-hmm. Want dat is wel je verantwoordelijkheid. Je moet zorgen voor een sluitende begroting, meerjarig. En dat geld moet dus ergens vandaan komen. En het feit dat je dat echt de dying seconds, om maar even zo te zeggen, moet gaan doen, betekent wel wat voor dat proces. Je kunt daar moeilijk de stad bij gaan betrekken. Dus ik begrijp dat de raad er wel de tijd voor neemt, dat er over een aantal weken een debat zal zijn. Maar ik denk dat er wel stevige gesprekken zullen worden gevoerd.
Maar de vraag was, moet het consequenties hebben? Moet zo'n wethouder dan weg?
Ja, nou goed. Volgens mij zijn er wel een aantal verzachtende omstandigheden. Hè. Volgens mij was het de wethouder zelf die ook heeft gevraagd van klopt dit? Hè. Dus dat zou je misschien wel kunnen aanvoeren. Maar uiteindelijk zal de raad daar zijn oordeel over moeten vellen. Ik kan me voorstellen dat er eerst wel een stevig debat vormt. Het past ook niet zo bij Utrecht om op voorhand al te gaan vooruitlopen op een motie van wantrouwen of vertrek. Mm-hmm. Volgens mij, de context doet ertoe. Gelukkig zegt er bij de Utrechtse gemeenteraad. En er zal een stevig debat volgen, waarin het college zich zal moeten verweren.
Oké, nog één vraag. Want een wethouder hoeft zich niet te laten wegsturen. Die kan ook zelf de consequenties trekken.
Ja, ze is niet opgestapt. Dus dat is de consequentie die ze er voorlopig aan verbonden heeft.
Oké. Okay. Sander?
Ja, ik ben het eens met wat Dimitri zegt. Dat past ook niet zo bij Utrecht. Waar we natuurlijk vooral kijken hoe kunnen we ook met de hele gemeenteraad altijd kijken hoe je het beter kan laten werken. En aftredende wethouders heeft meestal niet heel veel, voegt niet heel veel toe aan het goed organiseren van de gemeente. Maar dat je kijkt van hebben we vertrouwen in hoe het verbeterd wordt. Dat lijkt me een hele belangrijke. En ik denk dat het ook goed is om dan wat breder te kijken dan alleen die administratie van het gemeentefonds en de inkomstenkant. Want ik heb ook in de jaren dat ik in de raad zat regelmatig kritiek gehad op de beheersbaarheid van de uitgaven, de voorspelbaarheid ervan. En niet alleen de inkomstenkant, maar in de hele begroting. Dus ik denk dat meer aandacht in de raad en in het college voor klopt de financiële administratie, hebben we de huishouding op orde, hebben we de prognose op orde, weten we wat dingen kosten, helemaal geen kwaad kan.
Ja. Schoot mij nog een andere legendarische rekenfout binnen. Toen we het hier over hadden, dat was de BIEB niet op het Neude, maar in het stationsgebied.
De BIEB plus plus.
Waar de aanbesteding van over moest, omdat er een rekenfout in de spreadsheet zat die de verkeerde architect aanwees.
Ja.
En ik weet eigenlijk niet meer, het was voor mijn tijd, of de betrokken wethouder daar zonder kleerscheuren vanaf is gekomen.
Weet ik ook niet meer.
Was er wel bij? We hebben er uiteindelijk wel een extra politieke partij in overgehouden.
Ja. Dat is belangrijk. Ja.
Maar goed, daar kan Sander alles over vertellen.
Sander weet daar meer
Maar deze rekenfout was natuurlijk van het inkoopbeleid. Dus dat was net de periode 2006, 2007. 10 nog. Ja. Volgens mij is dat toen het college net zonder kleerscheur overleefd.
Ja. Ik heb nog een andere vraag voor jou. Want jij bent gemeentesecretaris. Ja. Niet in de gemeente Utrecht, maar ergens in het Gooi.
Ja.
Kan jij beschrijven hoe zo'n fout landt in een ambtelijke organisatie? Want de gemeentesecretaris is de hoogste baas van de ambtenaren.
Ja. Nee, ik ken die ambtenaren die op mensen erachter komen, die schamen zich ook de ogen uit hun kop. En die balen enorm dat dat zo gebeurd is. Wat je wel moet afvragen, het zit ook in de inrichting van je organisatie. Dus er zullen ambtenaren zijn een heleboel die zich hier enorm lullig over voelen. En nog erger bijna, want de wethouder kan zich verantwoorden. Die kan uitleggen waarom het gebeurd is. Maar die ambtenaren zien dat die wethouder daarvoor moet... die wethouder het niet gedaan heeft, die moet het wel uitleggen. Maar wat ik hoop is dat er dan ook... voor die ambtenaren die waarschijnlijk dat hebben moeten doen terwijl ze het niet konden. Die zijn ook in een ingewikkelde positie gebracht in de organisatie. Dus ook daar moet je kijken hoe je dat vertrouwen in die organisatie terugbrengt. En de hulptroepen neerzet die er nodig zijn.
Er gebeurt wel iets in zo'n organisatie.
Absoluut. Ja.
Ja. En dan komt er een grote bezuiniging aan.
Ja.
Waar?
Nou ja, wat dit college de afgelopen 2 jaar, maar ook daarvoor gedaan heeft, is een beetje de geit en de kool proberen te sparen. Dus door te blijven investeren en tegelijkertijd, in mijn woorden, dan de begroting toch rond te rekenen. Met nog niet boekbare inkomsten, namelijk de parkeerinkomsten. We gaan, als het goed is, moeten raad besluiten om betaald parkeer in de hele stad in te voeren. Nou, die inkomsten zijn al opgevoerd. Dus dat is al behoorlijk, want normaal begroot je behoedzaam. Dat betekent dat je uitgaven direct neemt, zoveel mogelijk. En inkomsten pas inboekt als ook echt, als je bijna bij wijze van spreken hebt. Dat zorgt ervoor dat je niet voor grote verrassingen komt te staan. En ik weet dat de oppositie, ik was er zelf ook onderdeel van, echt jarenlang heeft gevraagd, kom nou eens een keer met een lijst van mogelijke besparingsopties. Dan kun je de stad, maar ook de gemeenteraad veel inzichtelijker maken waar je aan zou kunnen denken. Mm-hmm. Ja, die zal nu op tafel moeten.
Ja. Waar gaat er bezuinigd worden, Frits?
Overal.
Overal, kaasgaaf.
Nee, kaasgaaf is niet genoeg. Je zult ook een paar echte keuzes moeten maken. Maar dit soort bedragen zijn op de gemeentebegroting zo groot, op de vrij besteedbare gemeentebegroting, dat je niet op voorhand kunt zeggen van we sluiten iets uit. Althans, als ik wethouder financiën was, zou ik dat niet doen.
Dus overal wordt pijn geleden?
Overal kijken. Ja. En overal kijken waar je... kijk, je hebt natuurlijk altijd de politieke afweging van wat wil ik ontzien. We hebben het hier eerder gehad over de jeugdzorg. We hebben het eerder gehad over sowieso het sociaal domein.
Ja.
Waarover ze ook een hoop wettelijke verplichtingen aan vastzitten. Dus we zullen best... plekken zijn waarvan je zegt van daar mag het niet al te hard binnenkomen. Nou, je kunt bij dit soort bedragen niet op voorhand sectoren uitsluiten.
Kan je nu al van tevoren zeggen dat de ambities van dit college niet waargemaakt gaan worden vanwege deze, van deze tekorten?
Het politieke antwoord is op een andere manier waargemaakt.
Nou, wil iemand wel iets zeggen?
Nou ja, ik denk, wat ik ook wel hoor van de mensen die ik nog in de organisatie spreek, dat ze ook zeggen, dit zal ook de raad dwingen om scherp te zijn. De raad heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook telkens gedacht, we komen er mee weg en het college lost het op. Meerderheid van de raad die met het ministerie aan het ruzie maken is over wettelijk verboden kwijtscheldingen van belastingen. Dat kost geld, het kost politieke energie. Dat soort dingen zou ik zeggen, jongens, laat dat nou als eerste vallen. En kijk wel wat als er daarna een keer de wetgeving aangepast wordt, dan kun je alsnog kijken of je het geld ervoor hebt. Maar dit is niet het moment om dat soort extra belastingkorting te lopen uitdelen.
Dat ging over de drempel voor de uitkeringen.
Ja, voor de kwijtschelding van de lokale belasting.
Okay.
Nou ja, de gemeenteraad moet nu iets gaan doen waar ze eigenlijk niet goed in is. Want de gemeenteraad heeft altijd extra opdrachten voor een college. Het kost altijd extra geld. Hè? En dan heb je vaak in politiek eens in de discussie, kom met een goede dekking. Hè? Zodat je niet alleen vertelt wat je wil, maar ook waar het vandaan komt. Dus als je nou kijkt naar het lijstje van de gemeenteraad, dat is altijd lang en kost altijd geld. En nu moet de gemeenteraad iets doen wat ze de afgelopen jaren niet gedaan heeft. Ja. Dat is namelijk zeggen, niet zozeer waar moet er geld bij, maar waar moet er geld af.
Goed. Ik wil naar volgende onderwerp. Dat is de Westelijke Stadsboulevard. Daarvan hadden we een proefstukje in Hoograven. Dat was en is geen succes, met veel ongelukken, met veel ergernis en een verkeersinfarct. Je zou zeggen dat de gemeente daarvan dan leert, maar nee, het concept is gekopieerd voor de route van Douwe Egberts naar Overvecht. En daar is het inmiddels volgens onder andere de hulpdiensten ook weer een puinhoop. Nou, Frits.
Ja, kijk, verkeer is een lastig onderwerp en je ambitie, ik zag vanmorgen een stukje van Marieke Dubbeldam, die zei er zit geen beleid achter.
Nou, die maakt er ook die maakt korte
Ja, maar het punt is, er zit wel beleid achter. En het beleid wat erachter zit, is dat je, in mijn tijd heb ik gezegd, van de ruimtelijke kwaliteit van de stad is leidend bij hoe je je mobiliteit probeert te organiseren. En dan zie je dat je in de binnenstad de fietser, de auto, de fietser voorrang geeft, de auto wat minder. En het OV en de voetganger nog toelaat. Als je nu kijkt naar de Mariaplaats vergeleken met 12, 14 jaar geleden, dan zie je dat dat soort dingen ook echt werken. Op andere plekken laat je wat meer verkeer toe, waar het de kwaliteit van de stad niet aantast en de stad het aan kan. De allerlastigste in deze hele opgave is de binnenring. En waar je ook in de binnenring gaat knijpen of gaat verbreden, dat heeft altijd consequenties die heel erg lastig in te schatten zijn.
Je kan van tevoren verzinnen, dat kan iedereen, dat op een hele drukke weg, als je daar de helft van de capaciteit weghaalt, dat het een puinhoop wordt. En dat zegt iedereen daar in die buurt en je ziet het nu gebeuren.
Ja, en toch is dat niet altijd zo. Dit is niet een typisch Utrechts fenomeen. Je ziet dat alle grote steden in het westen, Amerika heeft Times Square afgesloten voor verkeer. Dat was ook onmogelijk en het functioneert als een tierenlier.
Blijf bij de microfoon, want anders horen ze je thuis niet meer.
Om eens even een groot voorbeeld te noemen. Dus er zit ook een deel gewenning in en er zit ook een deel in van, ja, kan ik het verkeer op een andere manier organiseren, zodat het wel en minder auto's en toch een goede doorstroming bewerkstelligt. Dat is hartstikke lastig, dat zal vaker nog wog eens meer misgaan, maar het is niet een reden om te zeggen van, dat soort dingen proberen we helemaal niet meer.
Oké, maar er is geen geld om het te herstellen, want we weten nu dat het niet werkt en er is geen geld meer om het weer in de oude situatie te herstellen.
Ja, nee, dan moet je iets anders verzinnen.
Oké. Dimitri, de mensen in de buurt zeggen het werkt niet, de hulpdiensten zeggen het werkt niet, wie ziet dat het niet werkt en de wethouder zegt nu dat het niet werkt.
Is het een fiasco? Ja, de laatste is nieuw.
Ja.
De wethouder zei altijd dat het wel zou werken.
Ja.
Ook op basis
van het nog niet werkt.
Nog niet. Nee, dat verhaal kennen we, daar moet Sander zo ook mee over zeggen. Ja, er valt natuurlijk vanuit papier en theoretisch, hè, zoals Frits het uitlegt, zou ik ook zeggen, nou weet je, laat de ruimtelijke kwaliteit leidend zijn. Hè? Het is goed voor de oversteekbaarheid van voetgangers.
Nee, want de eindeloze rij auto's, je kan niet oversteken.
Ja, ja.
Sorry,
nou goed.
Ga verder.
Nou goed, dat, nou, de theorie kun je er goed oversteken. Ja. Er wordt wat groen toegevoegd. Hè? Je hebt nu hele mooie groene middenbermen en zo. Dat is allemaal goed, hè? Voor de verblijfskwaliteit zou je kunnen zeggen. Maar het is slecht voor de doorstroming. En dat is natuurlijk wel waar partijen ook van tevoren voor hebben gewaarschuwd.
Ja.
Kijk, de stadsboulevard zijn een concept. Hè? We zijn inderdaad begonnen in Hoograven. Er is een stukje in Ogenal aangelegd. Daar gaat het volgens mij trouwens best goed. Het stukje wat daar aangelegd is. En nu zie je inderdaad richting Overvecht dat het op gigantisch stagneert. En waar ik mezelf het meest zorgen maak, is over de hulpdiensten. Want daarvan zou ik op voorhand ook wel denken, maar dat speelde bij de Ovonde in Hoograven volgens mij ook al, dat daar al over nagedacht zou moeten zijn over hoe je die zorgt dat ze door kunnen rijden in ieder geval. Ja,
het Gooiland functioneert nog steeds niet, want er moet weer een nieuwe ingreep van etterlijke, nou, tonnen of miljoenen.
Ja.
Bij de kleine, nee, hoort het bij de Linschoot-Singel.
Linschoot-Singel,
ja.
Ja, het wordt een beetje duur stukje. We hadden al het duur stukje trambaan ter wereld.
Duur stukje fietspad op de Groenselaan. Ja. Nou goed.
Nee, ik ben het op zich wel met Frits eens. Want ik weet, in mijn aanloop naar de verkiezingen van 2014... toen stuurde Frits het eerste plan en tekeningen voor dat stukje onder het spoor door naar de raad. En toen zeiden we, Frits, wat haal je in je hoofd? Ben je een verkiezingsstunt aan het doen? Maar er zit dus wel degelijk beleid achter. En dit is dus niet iets wat verkeerd gaat in de uitvoering, maar dit is het beleid van GroenLinks in deze stad. Wat ze in 2014, 2018, 2022 in de verkiezingen beloven. We gaan die auto's de stad uitpesten. En daar hebben mensen op gestemd. Nou, en dat effect, dat zien we. En we zien ook dat in de uitvoering heel erg vastloopt. Nee, ik weet wat ik als oppositieraad zit altijd gezegd. Nou, in ieder geval probeer dan tenminste te zorgen dat het een beetje verkeersveilig is, want dat vind ik nog het ergste zijn. Maar je kan een discussie hebben over doorstroming en auto's in de stad, maar onveiligheid in het verkeer vind ik echt en bij het Gooiland was dat een groot knelpunt. Maar volgens mij moeten we ook gewoon eerlijk zijn tegen de inwoners van Utrecht. Dit is niet iets wat fout gegaan is, wat anders bedacht was. Dit is precies wat GroenLinks met de stad wil. En hoed u voor de komende jaren, want er komt er nog veel meer van.
Ja. Goed, het beleid is autopesten. Zijn niet mijn woorden, Sander van Waveren?
Het beleid is wat kan de ruimtelijke kwaliteit van de stad verbeteren. En mijn voorbeeld, Mariaplaats, die zie je ook. Overigens, het versmallen van wegen hebben we eerder gedaan. Ver voor mijn tijd is de Carnegie Dreef. Om reden van verkeersveiligheid heeft nooit iemand over geklaagd.
Die was vierbaans inderdaad, dat sloeg helemaal nergens op.
Nou ja, en zo zie je dat elk tijdsgewricht een bepaalde opvatting heeft van hoe richt je het verkeer in. En daar kom je soms op terug.
Ja.
Op dit moment zeggen we van, hoe kan je het zodanig inrichten dat de kwaliteit van de stad erop vooruit gaat.
De Carnegie Dreef is, even uit mijn hoofd, versmalt in 1985.
Zo zie je maar, we gaan lang mee.
Ik kan er een paar jaar naast zitten.
Ja, het gaat dus wel pijn doen op de plekken, omdat natuurlijk er is discussie over de ontsluiting van de hele stad. Hè. Dan heeft de A27, de Noordelijke Randweg, speelt daar een rol bij. Je hebt de binnenring, zoals Frits ook al terecht noemde. En als je overal tegelijkertijd gaat knijpen, dan gaat het gewoon pijn doen. Ja. En ja, ik ben het wel met Sander eens. Het is inderdaad beleid, hè. een chic woord heeft, spreekt men dan over de model shift. Hè? Dat is namelijk de verdeling tussen mensen die de auto pakken, de fiets, de voet en het openbaar vervoer. Ja, dat gaat dus blijkbaar niet hard genoeg, dus wordt er hard geknepen. Ja. En dat merk je.
Nou, en wat je ook ziet is dat alle alternatieve maatregelen om de doorstroming voor het autoverkeer te verbeteren, de noordelijke ring, al dat soort onderwerpen, die blijven liggen. Dus de groene golven die zouden kunnen helpen, al dat soort dingen worden uiteindelijk niet doorgevoerd. Mm-hmm. En je merkt dus dat daarmee die auto's ook die keuze blijven maken, omdat er geen alternatief voor de auto is. Dus moeten die alsnog door die smalle straten proppen.
Ja, oké. Okay.
En dan ga ik toch een andere quote van Willem Bunk erin gooien.
Oh, daar hebben we hem.
Die mogen we bij hem checken. Maar Willem Bunk zei, je hebt geen sluipverkeer. Je hebt alleen bestemmingsverkeer wat een andere route neemt.
Er bestaat geen sluipverkeer.
Nee. Ja. En dat was een gevleugelde uitspraak van hem. Daar kun je best wat van vinden. Maar het is natuurlijk wel wat je hier in de praktijk ziet. Nou. Mensen die geen andere weg hebben, die moeten toch over de stadsboulevards.
Nou, Willem Bunk, als het weer niet klopt, moet je mij even bellen nu. Ja? Oké.
Okay. Nee, het klopt.
Het klopt ook. Nee, maar oké, dus sluipverkeer bestaat niet?
Nou, een beroemd voorbeeld van sluipverkeer, dat is bij de Lekbrug bij Vianen, waar mensen helemaal gek werden van het verkeer wat door de stad, door het dorp gaat. En volgens mij zijn dat maatregelen tegen sluipverkeer die daar best gewerkt hebben.
Goed, hebben we alles gezegd? Ja?
Oké,
okay. Ja. Prima. Dan gaan we naar het laatste onderwerp. En dat zijn de UW-bedrijven. En ook daar gaat het niet goed. Een grote klant viel weg, een directeur maakte fouten en toen moest de gemeente ineens 1,5 miljoen euro bijleggen, zodat tenminste de salarissen van december betaald konden worden. Nou, de raad is duidelijk niet not amused, ze lopen nu langs, degene die niet not amused zijn, de raadsleden, fractieoverleg bij D66 zo te zien. De salaris moest betaald worden, 1,5 miljoen, raad not amused, daar was ik gebleven, ze vinden dat ze slecht en vooral te laat zijn geïnformeerd. Ja. Laten we eerst die vraag beantwoorden. Is de raad te laat geïnformeerd?
Het lijkt mij redelijk laat, vlak voor kerst. Maar ik wil eigenlijk twee andere dingen zeggen. Okay. Het eerste is, dit soort hybride organisaties, in jouw andere podcast met raadsleden is er ook over gesproken, dat leidt vaak tot een raar soort vorm van bestuur. Ik heb zelf een tijdje geleden een onderzoek gedaan bij een culturele instelling in een grote stad, niet in Utrecht. Ook een gemeentelijke NV en een raad van commissarissen en een directeur-bestuurder. En met die rol van een gemeentelijke aandeelhouder zit zo'n raad van commissarissen altijd klem. Want die gaan er zogenaamd over, maar in feite niet. Want de raad en de wethouder die vinden wat anders en dan heeft zo'n raad van commissarissen het nakijken. Dus er klopt iets niet in die bestuurlijke vormgeving van dit soort organisaties. En dat zie je hier nu ook terug. Toen ik in de Eerste Kamer zat, mijn collega Roel Kuiper van de ChristenUnie heeft ooit een onderzoekje gedaan naar van hoe werkt het nou met al dit soort hybride organisaties, ZBO's en alle varianten daarvan. En de rode draad was van het is overal een zootje, omdat die besturing gewoon niet goed geregeld is. Dus als ik de raad was, dan zou ik dit politieke probleem natuurlijk moeten oplossen. Maar zou ik ook zeggen van laten we eens kijken naar deze organisatievorm. Het tweede wat ik wil zeggen is, ook in mijn tijd was er een soort fictie van het komt wel goed met de financiën van dit soort vormen van werk. Het kwam nooit goed, moest altijd achteraf geld bij. Laten we nou gewoon met z'n allen van tevoren zeggen, als wij het belangrijk vinden dat er sociale werkplaatsen zijn, of hoe je ze ook wil noemen, zorg dan aan de voorkant dat je het in de begroting regelt en niet iedere keer aan de achterkant moet repareren.
Ja, overigens wat jij
dus
zegt,
het zijn twee structuurfouten.
Ja, of wat jij zegt, die eerste structuurfout, die organisatievorm, dat is al in de raad geland. Hè? De PvdA heeft al voorgesteld, we moeten er weer een dienst van maken.
Ja, of hoe je het ook maakt, dat maakt me niet uit of het een gemeentelijke dienst is of een stichting met een gezonde afstand. Maar daar moet je iets aan doen, dus dat is fijn als de raad dat doet.
Wil je een vraag of wil je reageren?
Nee, ja, op zich kun je daar iets van vinden. Hè. Je zou tegelijkertijd ook kunnen zeggen dat op het moment dat zo'n activiteit zich, en ik ben het wel met Frits eens, hij leunt natuurlijk wel heel erg op een ondersteuning vanuit de gemeente. Maar dat je zo'n activiteit ook best, zeg maar, en het liefst zou je daar natuurlijk ook gewoon willen hebben, is dat er voor deze doelgroep ook gewoon werk wordt gecreëerd. Hè. Dat het ook verantwoordelijk is die werknemers oppakken. Hè. Dus er valt op zich ook wel iets voor te zeggen dat je zegt van, nou weet je, leg het iets meer bij het bedrijfsleven dan bij de gemeente zelf. Maar goed, de structuurdiscussie daar gelaten. Ja, de raad is veel te laat geïnformeerd, het college is te laat geïnformeerd. En er is iets vreselijks misgegaan. Alleen dan ga je natuurlijk vragen van, jij moet consequenties hebben, wat is er misgegaan? Ja. We weten het nog niet. Mm-hmm. Er is geheimhouding opgelegd, er is december, dat begrijp ik. Hè?
We weten heel veel wel, hè? We weten dat het er een puin op was. En
ja, maar ook nu nog steeds zijn er ook debatten geweest achter gesloten deuren. En ik denk uiteindelijk dat de relatie tussen de Raad van Commissarissen, de directie van de UW-bedrijf en het college, ja, dat zullen we pas weten op het moment dat de geheimhouding er ook vanaf is.
Ja. Oké, okay. Te laat geïnformeerd?
Ja, ik vind het ook ingewikkeld, omdat er dus onder geheimhouding blijkbaar al eerder geïnformeerd is.
Op 23 december, nou ja, dat was al te laat. Ja. Ja.
Dus ik denk dat het ook een vraag is die de Raad zelf vooral moet beantwoorden of ze dat vinden. Ik ga wel een stuk mee met Frits zeggen, want dit is ook een ingewikkelde constructie voor zo'n soort organisatie waarvan je ook weet dat die heel conjunctuurgevoelig is. Dus snel grote tekorten, maar ook meevallers kan hebben. Dus daar moet je een goede passende organisatievorm bij hebben. Ik zou er wel voor pleiten om dat juist in dit geval, omdat het eigenlijk een soort grote werkgever is met ondersteuning, houd dat bedrijfsmatig. Dus ga dat niet als gemeentelijke dienst doen, want daar wordt het ook niet beter van. Maar ook dit is een voorbeeld van strak erbovenop zitten en snel ingrijpen. En ja, als gemeente als enige aandeelhouder zou het niet moeten kunnen dat je er pas na zoveel maanden achterkomt dat er iets aan de hand is. Dat zie je ook in de aanloop al in de stand van zaken, in de tussenrapportages, moet je dat eruit kunnen halen. Tenzij er echt heel veel meer mis is gegaan, maar dan ga ik ervan uit dat we dat ook...
En dan heb je een heel andere discussie.
Ja. Ja.
Wat ik dan weer opvallend vind is dat er weer twee wethouders verantwoordelijk zijn voor zo'n dossier. Maar waarom moet dat? Kan het niet gewoon bij één wethouder liggen en één iemand is verantwoordelijk? Ja, kunnen ze naar elkaar wijzen elke keer.
Ja, maar dat wordt ook en dat krijg je juist met dit soort organisaties, dat er één wethouder van de eigenaarsrol is van de financiën en die gaat ervoor de aandeelhoudersvergaderingen en één van de opdrachtgeversrol, dus van de sociaal domeintak. En op zich is dat wel goed dat je als wethouders ook onder elkaar een vier ogen principe hebt en daarnaar kijkt en dus ook met elkaar spart van joh, ga ik nou te veel geld uitgeven of welke opdracht geven we aan zo'n organisatie? Maar je moet wel duidelijk zijn wie de uiteindelijk de verantwoording aan de Raad aflegt en wie er op stuurt. Want als je er allebei niet op stuurt, dan heb je natuurlijk een ander probleem.
Ja, oké. Okay. Jullie zitten alle drie met handen over elkaar en zeggen oké, klaar.
Nou ja, wat ik zeg, je moet iets doen aan die organisatievorm. En ik ben erg voor simpele organisatiestructuren met heldere verantwoordelijkheden. En als de Raad dat oppakt, dan applaudisseer ik aan de zijkant.
Heel goed. Dan gaan we de volgende keer doen. Nodigen we Willem Bunk uit en dan gaan we met z'n allen applaudisseren.
Zullen we vastkomen?
Ja, weet zeker. Klaar? Iemand nog iets? Nee, ja.
Het is carnaval.
Het is carnaval, ja. Ja,
we zijn in Leenput. Ja.
Doodse stilte hier op straat.
Het is maandagavond, jongens. En deze podcast komt pas dinsdag online. Dus als u denkt, luister, carnaval. Dus
dat is nog steeds dinsdag.
Ik heb er geen verstand van. Ik moet er ook niet over carnaval beginnen. Dit was de 42e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gast waren Frits Lindmeijer, oud-wethouder van cultuur. Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA.
En, voormalig.
Voormalig oud- en Dimitri Gielissen, statenlid en oud-fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad Utrecht. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer.